Dinsdagmorgen ongeveer 12 uur reed ik Veenendaal binnen. En het eerste wat mij echt opviel, dat was een spandoek. En een actie om ons te waarschuwen dat de kinderen zomaar weer oversteken. Iets verderop zagen wij een school en op het schoolplein waren meer fietsen van moeders dan kinderen. Het was nogal druk. Het bleek opnieuw dat de school weer was begonnen. Dit wist u al. De school van God is ook weer begonnen. En nu zijn er in de Bijbel een aantal wat wij noemen onderwijspsalmen. Die worden leerdichten genoemd, soms ook geduid met het woord onderwijzing. In elk geval is het het Hebreeuwse woord maskil, waarvan het woord maskilim afgeleid is. En met maskilim worden bedoeld de verstandigen, zoals in Daniël 12 bijvoorbeeld. De verstandigen zullen stralen, nu en altoos. Verstandigen. Dat zijn mensen die door God geleerd zijn. Van God uit geleerd. De school is begonnen. Gods school, Gods onderwijzing, Gods leerdichten staan in het boek van de psalmen. De eerste psalm, geduid met het woordje leerdicht, is psalm 32. En daar wil ik graag iets over zeggen. En over 42, 43 en over 44, 45. Ja, het is een leesdienst. Zonder dat het op papier staat. Maar ik wil een paar teksten toch graag met u delen. Psalm 32. Als u een Bijbel hebt, zoek het dan op. Psalmen zijn nog te vinden midden in uw Bijbel. U doet de Bijbel midden in open en u bent ongeveer bij de psalm. Psalm 32 van David, een leerdicht. Welzalig hij wiens overtreding vergeven en wiens zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent, in wiens geest geen bedrog is. Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag. Vers 5. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet. Ik zei, ik zal de Heere mijn overtredingen beleiden en gij vergaaft de schuld van mijn zonde. Sela. Stilte. Pauze. Wacht nu even. Stop eens. Vers 7. Gij zijt mij een verberging. Gij bewaart mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. Sela. Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet. Ik raad u. Mijn oog is op u. Dan hoofdstuk 42, of wij noemen dat dan psalm 42. Psalm 42, dat is de tweede psalm die aangeduid wordt met leerdicht. Tweede klas of tweede les van Gods onderwijzingen. Voor de koorleider een leerdicht, daar heb je het weer, van de Korachieten. Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht. Daar men de ganse dag tot mij zegt, waar is uw God? Hieraan wil ik denken en mijn ziel in mij uitstorten. Vers 6, wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt gij onrustig in mij? Hoop op God. Want ik zal hem nog loven, mijn verlosser en mijn God. Dat gaat door in psalm 43. Als u uw bijbeltje kijkt, dan zult u misschien ontdekken dat er boven staat vervolg van psalm 42. Dus één psalm, 42, 43, horen bij elkaar. Eén leerdicht. Dan gaat hoofdstuk 44, of psalm 44, verder. Voor de koorleider van de Korachieten een leerdicht. En dan gaat het over de volken, dan gaat het over de verschrikkingen, dan gaat het over de strijd die er is in de wereld, in het hele wereld rond. En het eind is, vers 27, sta op, ons ter hulpe, verlos ons om uw goede tierenheid wil. Psalm 45. voor de koorleider op de wijze van de leliën, van de koorgieten, een leerdicht, maar ook een lied van de liefde. Mijn hart trilt van blijde woorden, ik draag mijn gedicht een koning voor, mijn tong is de stift van een vaardig schrijver, gij zijt schoner dan de mensenkinderen. Liefelijkheid is over uw lippen uitgegoten, daarom heeft God u voor altoos gezegend. Gort uw zwaard aan de heup, gij held, uw majesteit en uw luister. Ja, uw luister. Rijd voorspoedig uit voor de zaak van waarheid, ootmoed en recht. Uw rechterhand leren uw geduchte daden, uw pijlen zijn gescherpt en volken zijn onder u. Die pijlen die dringen in het hart van des konings vijanden. Uw troon, o God, staat voor altoos en eeuwig. Uw koninklijke scepter is een rechtmatige scepter. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft, o God, uw God u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen. Mirre, aloë en cassia zijn al uw kleren. Uit ivoren paleizen verheugt uw snarenspel. Koningsdochters zijn onder uw geliefden. De gemalin staat aan uw rechterhand in goud van Ofir. Hoor, o dochter, en zie en neig uw oor. Vergeet uw volk en het huis van uw vader. Laat de koning uw schoonheid begeren, want hij is uw heer. Buig u dus voor hem neer. Tot zover. Psalm 32, 42, 44... 45. Vier leerdichten. Vier stukjes onderwijs van de Heere. God zegt, dit heb je nodig. De school is weer begonnen. Eigenlijk zou elke gelovige dit stukje onderwijs moeten kennen, moeten hebben meegemaakt als een soort basispakket. Makkelijk is het niet altijd, maar dat hoeft ook niet. Het woord van God is van God zelf en dus heel bijzonder, heel rijk. En dat wil helemaal niet zeggen dat het altijd gemakkelijk is. Maar toch, de Heere wil ons helpen. Die eerste psalm, psalm 32, de eerste keer dat het woord leerdicht voorkomt in de Bijbel, is wel heel uniek. Het gaat over bekering. Om tot bekering te komen, moet je je zonde belijden. Dan moet je ophouden met kiekeboe te spelen. Dan moet je stoppen met, ja, ik hou het maar voor mezelf. Je moet het een keer zeggen. Je moet je zonde belijden. Je moet het gaan benoemen. Dat is moeilijk. Want als je vandaag zegt dat de mensen zondaren zijn en dat ze die zonde moeten gaan belijden, dan roept gegarandeerd iemand, ja, maar bij ons is het anders. Bij ons is God liefde en God is genadig. Nu, dat roep ik ook. Dat is gelukkig waar. Maar daar gaat schulderkenning aan vooraf. Daar gaat belijdenis aan vooraf. Dat is een beetje uit. De school is weer begonnen. We moeten durven zeggen dat Gods weg met ons en Gods plan met ons een aanvang neemt op het moment dat wij onze zonden belijden. Dat we achteraf zeggen, de Heere God was al eerder met ons bezig, was al vaker met ons bezig, heeft ons al door een lied of door een gebed of door een kinderversie of door een gedichtje al eerder aangesproken. Dat is gelukkig waar. Maar wij merken het pas als wij zeggen, Heere God, ik heb gezondigd. O God, wees mij zondaar genadig. De Bijbel zegt het zo in 1 Johannes. Lees maar naar 1 Johannes 1. Indien wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig om ons die zonden ook te vergeven. Vergeving wil God graag. Een groot verschil is er tussen de God van de Bijbel en wat men vandaag ook wel eens God noemt, Allah of een andere naam. Daar in die contrijen is geen vergeving. Daar is geen liefde. Daar is geen genade. Als u nou toch een verschil wilt tussen God die wij onze vader mogen noemen door het geloof in de Heer Jezus en al die anderen, dan heb u hier kenmerkende verschillen. Onze God is een genade God. Onze God vergeeft. Onze God heeft lief, zelfs zo lief, dat hij zijn eigen zoon, zijn allerliefste, niet spaarde, maar hem voor ons allen overgaf. Dat is onze God. Vanaf het moment dat wij onze zonden belijden, ophouden met zwijgen, zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg. Dat zegt de taal van Psalm 32. Als ik niks zeg, dan blijf ik zitten in de kramp en in de narigheid van mijn bestaan. Want vanaf het moment dat ik mijn schuld belijd, mijn zonden erken, gaat er iets bijzonders gebeuren. Zou je het willen? Nou, eigenlijk zou de hele zaal ja moeten roepen, maar de meesten hebben misschien al lang de Heer Jezus leren kennen. Sommigen nog maar kort, heb ik gehoord, maar heel recent. Fijn, hè, dat mensen opnieuw de Heer Jezus leren kennen. Maar het zou ook kunnen zijn dat het vroeger al een keer besef van je hart is geweest en dat dat weg ebde, dat dat wegging, dat het op een of andere manier naar de achtergrond is gegaan en dat dat nu weer terug mag komen. Sommigen noemen dat een dagelijkse bekering. Ik weet niet of ik die term moet overnemen, maar in elk geval, het kan wel zo zijn dat je opnieuw die geweldige vreugde kunt beleven, want God heeft mij lief. Hij houdt van mij, hij heeft mij mijn schuld vergeven en nu jubel ik, nu kan ik juichen, nu zijn er jubelzangen van bevrijding, nu is het gewoon gaaf, nu is het gewoon goed. Ik ben blij, de Heer Jezus is gekomen in mijn leven en ik heb hem leren kennen. God heeft hem als redder van de wereld gestuurd en ieder die in hem gelooft heeft eeuwig leven. Vergeving van schuld, uitdelging van ongerechtigheid. Die psalm is heel bijzonder. Lees dat maar eens voor jezelf. En deel die psalm maar in die vier blokjes. Die aangegeven worden door het woordje Sela. Een soort coupletindeling. En je zult ontdekken dat er verschillende fasen zijn. Er is ook een fase van, daarom bidden iedere vrome. Zo van, nu is het heil beschikbaar. Daarom vertellen we de mensen, geloof in de Heer Jezus. Daarom gaan we naar buiten. Daarom vertellen we ook dat ook andere mensen mogen komen om de Heer Jezus te leren kennen. Maar er is ook nog een blokje van, de Heere zal ons onderwijzen aangaande de weg die we gaan moeten. En zijn oog is op ons. Dat is allemaal nog Psalm 32. God zegt, ik kijk naar je. De enige vraag die ik jou stel is, zou jij ook in mijn ogen willen kijken? Ik weet niet hoe vaak het voorbeeld herhaald, verteld van die meneer die honden trainde voor blinden, om als blinde geleidehond te fungeren. Hij kreeg de vraag, wanneer is een hond nu geschikt om aan een blinde te worden gegeven? En hij zei, dat is heel simpel. Als ik met een hond die bijna afgetraind is in het bos loop, en er steekt een konijn het pad over, dan let ik heel scherp op die hond. En als die hond eerst naar mij kijkt, dan kun je hem rustig uitleveren. Want als je zijn natuur volgt, vliegt hij achter het konijn aan. Dat is Psalm 32. Ik raad u, mijn oog is op u. Je kunt je gedragen als een paard wiens trots men breidelt met toom. En gebit, zei de oude ouderling vroeger bij ons op het dorp, maar dat was niet helemaal correct. Met toom en bit. Maar je zou ook kunnen zeggen, mijn oog is op hem. Ik heb wel eens gezegd, onze drie kinderen zijn allemaal verschillend. Dat zal iedereen zeggen die kinderen heeft. Maar onze jongste, die kon je sturen met je ogen. Die keek je aan en als je dan iets van zo deed, iets van nee, dat moet je niet doen, dan deed hij het ook niet. Maar we hadden er ook een die, nou ja, wiens trots gebreideld moest worden met toom en bit. Dan moest je soms behoorlijk de touwen aantrekken. Weet je, even zeggen, zoals bij een paard. Even hou roepen of zo. De Heere kijkt naar je. Als je gelooft in de Heer Jezus, dan is Hij het die naar je kijkt. En de enige vraag is of ik ook naar Hem kijk. Zullen we het doen? Zullen we het gaan doen deze week? Zullen we deze eerste les van de Heere aannemen? We zijn tot bekering gekomen. We weten dat onze schuld weg is. Onze zonde is vergeven. En we weten dat we ook anderen mogen vertellen van de Heer Jezus. Maar Hij wil ons ook leren aangaande de weg die wij gaan moeten. Hij kijkt naar ons. En bidden is, geloof ik, in zijn ogen kijken. Ook al heb jij je ogen dicht. Want het is kijken met de ogen van je hart. Dat is kijken in zijn hart. En je ziet prachtige dingen. En als het om die ogen gaat van hem, dan moet je het boek Hooglied maar eens gaan lezen, wat er van ogen staat. badend in melk en overvloedig van water. Het is zo fijn om de ogen van de Heere op je te weten. De tweede les, Psalm 42, 43. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En we kennen die psalm. Het hijgend hert der jacht ontkomen. U hebt hem misschien vaak gezongen, misschien moest u hem uit uw hoofd leren. Ik ook vroeger, ik snapte er niets van. Ik had nog nooit een hijgend hert gezien. En der jacht ontkomen, dat kwam ook niet over bij mij. Er werd in onze omgeving vroeger niet op een hert gejaagd, althans ik kan me dat niet herinneren. Maar goed, die taal is misschien van vroeger. En nu wat aangepast, maar we snappen het wel een beetje. Ook een hert wordt moe. Ook al kun je nog zo goed rennen en kun je de dans misschien ontspringen door gigantische snelheden en prachtige sprongen, er komt een moment dat je hijgt. Je bent aan de jacht ontkomen en je schreeuwt naar water. Je bent mat, moe, uitgeblust. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Eigenlijk hoef ik niks meer te zeggen. Jelle zei het zo pas. Daar zit je dan. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Dat is dat wat ons omringt, wat ons bespringt, wat ons overkomt, wat moeilijk is, wat zwaar is, en soms in eigen huis, soms in de familie, soms op de werkplek, soms in de gemeente. Het kan allemaal. Zorg, spanning, het kan je allemaal bespringen. En de Heere wil ons leren. Hoop op God. Denk eraan, mijn oog is nog steeds op je. Ik kijk nog steeds naar je. Ook al is het voor jou misschien hijgen, is het voor jou misschien uitgeblust zijn, is het misschien wel een sfeer van, ik kan niet meer, Heer, ik kan niet meer. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Een stukje refrein in Psalm 42 en 43, het komt regelmatig terug. Iedere keer datzelfde regeltje, datzelfde woordje. En de Heere wil je zegenen, hij wil je zo bemoedigen en tegen je zeggen, maar ik ben er wel, ik ben er. Zoals we net al hoorden, hij is er echt. Vanaf het moment dat we hem weer in de ogen kijken en zien wie hij is, welke liefde hij heeft door zijn eigen zoon te geven in onze plek en voor ons aan het kruis te sterven. Vanaf het moment dat we ontdekken dat liefelijkheid uitgegoten is over zijn lippen, gaan we anders denken. Dat is les 2. Dat is een hele lange les, want ik denk dat je daarin nooit uitgeleerd raakt. Dat is een soort repeterend onderwijs, terugkomend onderwijs. Want je kunt misschien zeggen, ja, ik ben blij, ik vertrouw God, ik heb mijn handen in zijn hand gelegd, het kan mij echt alles overkomen, maar ik ben veilig, ik ben geborgen. En er hoeft niet echt veel te gebeuren en je bent onderuit, je ligt echt op de vloer. En je kunt geen kant meer op. Je hebt het idee van, Heere God, waar bent u nu? En dat is ook de roep in Psalm 42, 43. Heere God, bent u er nog? Leeft u nog wel? De Heere leert ons. Leert ons ook vanavond. Vanuit zijn woord. Les 3. Psalm 44 vertelt dat er opstand is. Nu, de Korachieten die de psalm hebben geschreven, wisten daarvan. Die hebben echt geweten hoe hun vader vroeger in opstand was gekomen met Korach en Abiram. Korach, Datan en Abiram. Hoe ze eigenlijk Mozes wel van de troon wilden stoten en een soort rebellie ontketenden. Ze hebben dat allemaal meegekregen. Die Korach, hun vader, is omgekomen. Maar ze zijn nu nog steeds in de dienst van God en zij zingen. Ze maken liederen. En ze zeggen, zo moet het niet. In de wereld is opstand. Er is oorlog. Er is dreiging. En dat hoef ik u niet te vertellen. U hebt de krant gevolgd. U hebt misschien televisie gekeken. U weet precies wat er aan de hand is. En het beangstigt ons dat er geen evenement kan zijn of er wordt over een terroristische aanslag gesproken. Ze hebben het over SEAL 2005. En ja, en alle gevaren daaromheen. En als dat vandaag ten einde komt en er is niks gebeurd, nou ja, dan zal het wel aan de bewaking gelegen hebben. Want die was zo streng. We horen en lezen over Londen. We weten van Madrid. We weten van 11 september. We weten van al die plaatsen. Niet alleen op Bali. We weten ook van andere plekken. En we maken ons zorgen. En al die dingen die ons bespringen, die staan haaks op het wezen van God. Ik zei zo pas, onze God is de God van liefde, van vrede, van genade, van barmhartigheid, van vergeving. Onze God wil dat er niemand verloren gaat, dat alle behouden worden, dat alle gelukkig worden. Maar er is ook een tegenstander. En die tegenstander schijnt macht te hebben. Die schijnt tekeer te kunnen gaan. En die schijnt zijn gang te kunnen gaan. En je houdt je hart vast als je denkt aan het Midden-Oosten. We vormen hier samen een Maranatha-gemeenschap. Het woord Maranatha betekent die Heer Jezus komt. Nu, die Maranatha-mensen spreken over Israël. Die spreken over wat daar in het Midden-Oosten gaat gebeuren. Want als de Heer Jezus hier op aarde terugkomt, komt hij terug in Jeruzalem. Dat kan ik u verzekeren, dat staat in de Bijbel. Waarom zou de duivel nu zo'n belang hebben bij die stad Jeruzalem? Waarom zou er zoveel hectiek zijn rondom Jeruzalem en rondom Israël? Nu om de reden dat daar, als die koning komt, dat daar de koning gaat verschijnen. Toen hij kwam, toen was de koning, de tegenstander, al zover dat hij heel Bethlehem uitmoordde. Het was toen al net zo. In uw naam zijn hier bij elkaar allerlei volken. En ze beraadslagen. En ze gaan echt de vijand spelen. Dat is zo. Dat is voelbaar. En we houden ons hart vast. Want de druk houdt niet op als de Gaza-strook van de Palestijnen is. Dat gaat door. Dat zeggen ze zelf. Iedereen weet dat. Voelt dat, laat ik maar zeggen, zomaar aan. Niemand heeft er moeite mee om te veronderstellen dat Jeruzalem misschien wel de volgende stap is. Of een andere plek daar. Het gaat verder. De dreiging is er. Heere God, dit kan toch niet waar zijn? Het is toch uw land? Het is toch uw volk? Wat bedoelt u? Dat is niet meer zo de persoonlijke nood die we hebben in Psalm 42, 43. Maar dat is de collectieve nood, de wereldnood, de politieke nood. De ontkerstening van alles en nog wat in de wereld, met name in het Midden-Oosten. En u bidt misschien voor Israël, dat zou ik maar doen. Maar ik hoop vooral dat u bidt dat mensen daar de Heer Jezus leren kennen. Want u voelt al lang aan dat de oplossing bij hem ligt die wij in de ogen mogen kijken. Dat is ook het eind van hoofdstuk 44, van Psalm 44. Israël, sta op ons ter hulpe, verlos ons om uw goede tierenheid wil. Er is maar één oplossing. God wil ons nu leren, Psalm 32, Psalm 42, Psalm 44. God wil zijn onderwijs gaan geven om je te vertellen dat het wat je zelf betreft in orde kan zijn. Doordat je je schuld belijdt, doordat je gelooft in de Heer Jezus. Doordat je vertrouwt op hem die boven alle dingen staat. Die zijn oog op jou gericht heeft. Dat je ook wat de politiek betreft, ten derde, ook mag vertrouwen dat de Heere God alles in zijn handen heeft. Dat hem het echt niet uit de hand gaat lopen, dat hij boven alles is. We moeten naar hem toe. En dat is nu Psalm 45. Dat is de vierde les van deze avond. De vierde keer dat zo'n leerdicht ons wordt aangereikt. En dan gaat het ineens over de koning. Die koragieten, die zeggen, we hebben een gedicht. We hebben een lied gemaakt. En we zijn zo verlangend om dat lied te uiten. Mijn hart trilt van blijde woorden. Ik draag mijn gedicht een koning voor. Mijn tong is de stift van een vaardig schrijver. En over wie gaat het dan? Nou, het is het Oude Testament, zult u zeggen. U kunt beter uit het Nieuwe Testament gaan spreken, broeder. Nou, dat kan ik ook. Ik zou de Romeinenbrief met u kunnen gaan lezen en u vindt precies dezelfde gedachten. U mag tot bekering komen. U vindt de moeite en de zorg, u vindt de spanning. U vindt de komst van de koning, de openbaarwording van de zonen Gods. En u ziet het allemaal voor u in Romeinen 8. Het hele proces van vanavond vindt u bijna terug in Romeinen 8. Verdrukking, benauwdheid, zwaard, honger, naaktheid, ziekte. Wat zou ons kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer? Het hele proces is daar terug te vinden. Maar nu gaat het mij om Een prachtige omschrijving in het Oude Testament over de komende koning. En het is een gedicht. En de tong van de uitsprekende man is een vaardige schrijver. Een stift van een vaardige schrijver. Stel dat u vanavond de vraag zou krijgen om iets moois te vertellen van de Heer Jezus. Zou u dat kunnen? Sommige mensen zeggen, dat kan ik niet, dat heb ik nooit geleerd. En daar moet je een speciale gave voor hebben. Ik denk dat het wel een beetje zo is, maar ook wel een beetje niet. Iemand met wie ik vroeger altijd naar de school ging, lagere school. En die ik waarschijnlijk elke morgen ophaalde. Hij was een kwartier te laat geboren en dat heeft hij ook nooit meer ingehaald. Het was altijd te laat. Maar goed, maakt niet uit. Mee, samen. Maar spreken kon hij niet. We zaten samen op de jongelingsvereniging en hij moest ook een inleiding doen. En dat lukt ook niet zo goed. Kun je dat niet even doen, Dato? Jawel, dat doe ik wel even voor je. Dus ik schreef en hij voorlezen en halverwege zegt hij ook nog tot mijn genoegen of ongenoegen. Wat staat hier, Dato? Dus dat kwam ook niet zo goed over. Maar hoe dan ook, hij kon nooit wat zeggen. Totdat ik ontdekte dat hij een liefhebberij had in tractoren. Hij zat in de landbouw en zo, landbouwtechniek. En ik zei, Nico, kun je wat vertellen over een tractor? Nou, hij was niet meer te stuiten. En wat ik toen van een tractor heb gehoord, dat weet ik niet meer precies, maar allemaal nieuwe dingen, nooit gehoord. Hij was helemaal vol van die tractor. Als het zijn hart heeft, dan ging het wel goed hoor. Zou je iets moois kunnen vertellen van de Heer Jezus? Zou je kunnen zeggen, Heer Jezus, yes, u bent het. Nou ja, de jeugd zal over vet en cool iets zeggen misschien. Ik weet ook niet precies hoe dat gaat. Maar wij zullen wat andere termen gaan gebruiken. Maar waarom stoppen we dan? Ja, we gaan nog wel, Heer, ja, voor onze nood, voor onze zorg, voor onze spanning, voor een stukje verdriet. Maar van hem zelf. U bent gaaf, Heer Jezus. U bent super, Heer Jezus. U bent de koning, Heer Jezus. U bent gezalfd, Heer Jezus. U bent de bruidegom, Heer Jezus. U zit in de troon, Heer Jezus. Nou, lees het maar op, zal wij weer. En u, ja, liefelijkheid is over uw lippen uitgegoten en u bent gezalfd. En uw scepter is een scepter van rechtmatigheid. Uw troon staat te schitteren. En het is zelfs een snarenspel uit ivoren paleizen. Ik bedoel, wat daar gebeurt. Heer Jezus, wat bij u hoort en wat om u heen is, is zo gigantisch, is zo super. Zo bent u, Heer Jezus. U bent geweldig, Heer Jezus. Nou, dat is een gedicht. En als u het niet met eigen woorden kent, nou lees dan Psalm 45 voor aan de Heer. Zeg, Heer, ik kan het eigenlijk niet beter zeggen dan die psalmist, die koragiet die het toen een keer zo gezegd heeft. Nou, ik zeg het ook zo. Zo kun je vandaag ook met een lied uit de bundel van de opwekking of een bundel van Johannes Dier iets aan de Heer zeggen, omdat dat heel mooi verwoord is, omdat dat gewoon gaaf neergezet is. Nou, zeg het dan. U bent groot, Heer Jezus. Elke keer als ik aan u denk, dan wordt mijn hart blij en gelukkig. Heer Jezus, u maakt mij gelukkig. U maakt me blij. En die bruidegom koning, die komt. Die komt hier op aarde. Dat staat hier. Die komt uit de hemel. En al dat gezucht, Psalm 42, 43. Al dat gedoe, Psalm 44. Al die herrie, al die oorlogachtige toestanden. Hij komt, de Heer Jezus komt. Hij is de vredevorst. Hij komt. Hij komt in glorie en in heerlijkheid en hij breekt deze verschrikkelijke dingen. Dat is ook precies wat Romeinen 8 zegt. Dat de zonen gods moeten komen, de hele schepping zucht en is in barensnood tot nu toe. En wacht op de openbaring van de zonen gods. Nou, dat is niet alleen de zoon gods, maar dat zijn ook nog die bij hem zijn. Daar wacht het op. Dat is de oplossing. De oplossing voor vandaag is de Heer Jezus en zijn komen hier op aarde, dat is de oplossing. Daar zouden we veel vaker over moeten spreken. Niet alleen zeggen van, hoe zouden we hier nu uit kunnen komen? Hoe zouden we elkaar nog de hand kunnen reiken? Nou, dat moet. We moeten elkaar de hand reiken. Maar ook, Hij, de Heer Jezus, is de oplossing. Hij is het. Niemand anders. Nou, weer een lied. Niemand anders dan Jezus. Niemand anders dan Hij. Ja, dat laten we onze kinderen zingen. Ja, die geloven dat nog. Stom genoeg, denken wij. Ja, maar wij moeten het zelf geloven. Niemand anders dan Jezus. Niemand anders dan Hij. En Hij komt er schitterend uit. Zijn kleren zijn aloë en cassia en mirre. Nou ja, snappen wij niet. Kleren, mirre. Mirre is het toch een reukstof. Aloë is een reukstof. Cassia is een reukstof. Ja, wij kunnen nog wel iets pakken van wol en linnen en zijde of zo. Maar ja, dit is te gek voor ons. Reukstoffen in het Oude Testament werden gebruikt om de dienst in de tabernakel te doen. Weet u wel, al die reukstoffen kom je daar tegen. Er werd reukwerk gedaan en er werd reukwerk gebracht. Heren, ruikt u het zelf maar. Nou, nu komt de schrijver terug. Als hij komt, dan ruik je hem. Ja, dat wat je hem bracht aan reukwerk. Dat komt nog een keer terug als hij uit de hemel komt. Als hij in zijn glorie verschijnt. Dan ruik je hem. Dat is niet alleen een verschijning, sek, zonder meer. Maar het is een verschijning met een wolk van reukwerk om hem heen. Alle liefelijkheid is dan te ruiken. Koningsdochters zijn onder uw geliefden. Als hij komt, dan is er een hele schare om hem heen. Van mensen die hem bejubelen en die hem groot willen maken. Maar er is ook een gamalin die daar staat aan de rechterhand in goud van Ofir. Nou, de discussie barst los. Wie is die gamalin? U weet misschien dat ik al een hele tijd meeloop op het erf van Maranatha gelovigen. Op het erf waar Israël heel erg wordt besproken, wordt ook gedankt voor Israël, voor wie ze zijn en voor wie ze zullen zijn. Maar hier gaat het over de gemalin. En dat kan niemand anders zijn, mijn broeders, zusters, dan de gemeente. U en ik. En daarom, als de Heer Jezus komt met de gemalin aan zijn zijde, daar wordt tegen Israël gezegd, vergeet nu alles wat achter je is, vergeet je volk. Kijk naar hem en richt je naar hem. Het is zo'n prachtige Maranatha uitbeelding hier, dat je het bijna te mooi vindt. Jij en ik die geloven in de Heer Jezus, wij mogen weten dat de Heer Jezus, voor hij komt om hier op aarde vrede te brengen en de verdrukking te breken, dat hij voor dat moment ons bij zich roept en de bruiloft van het Lam in de hemel laat meemaken. En als hij komt om te heersen, als hij komt om te regeren, komen wij met hem. Dat zegt de Bijbel ook, we zullen met hem heersen, we zullen met hem regeren die 1000 jaren. En er staat hier, de gamalin aan zijn zijde, in goud van Ofir, in het allerkostbaarste dat maar denkbaar is. Maar ook wij mogen ja, de les leren. Israël zal een keer moeten zeggen, Heer, we willen naar u kijken, we willen ons op u richten. En je voelt nu aan dat wat ik zei van iedereen hier, je moet in de ogen van hem kijken. Dat is nu ook precies wat ze dan zullen moeten doen. Ze zullen dan zien op hem die doorstoken werd. Ze kijken naar hem. Wat zijn dat voor wonden in uw handen? Ze zien naar hem. En ze weten dat hij van hen houdt. Maar ook wij moeten nu tegen elkaar durven zeggen in onze dagen. Laten we ons dan echt niet laten inpakken door weet ik veel wat. Laten we ons dan ook gaan richten op de Heer Jezus. Laat ons oog daarbij gericht zijn op Jezus. De voleinder van het geloof. Laat ons oog gericht zijn op hem. Mijn oog is op u, zegt de Heer Jezus tegen jou. En jij kijkt naar mij, dan hebben we oogcontact. Een heel kort moment, maar vlak voordat ik naar boven ging, hier naar deze preekplaats, even oogcontact met Henny, dat is genoeg. Ik weet dat ze bidt. Dat weet je van elkaar. Eventjes. Moment. Dat weet je, dat kun je in je eigen leven misschien wel 10 keer per dag meemaken. Even een vriendin of een telefoontje, maar even contact. Maar nu de Heer, jij en ik, persoonlijk. Kijk je naar hem? Ga je deze les leren? Ga je deze leerdichten oppakken? De scholen zijn weer begonnen. Ik wil het niet schools maken. Maar ik zou zo graag willen dat je groeit in je geloof. Dat je volwassen wordt. Dat je verder komt. De Heere zegene ons. Amen. Ik wil graag danken. Heer Jezus, we willen u danken dat u onze heiland bent. Dat u onze verlosser bent. Dat u onze Heer en bruidegom en koning bent. U bent bovendien nog de schepper. De onderhouder van alle dingen. U bent de hoge priester. U bent de voorspraak bij de Vader. U bent de baas van de engelen. U bent alles. Heer Jezus, u bent super. Heel uniek. We willen u danken voor wie u bent. Maar u bent ook naar deze aarde gekomen om uw leven te geven tot een losprijs voor velen. En ieder die in u gelooft, heeft eeuwig leven. We danken u, we prijzen u daarvoor. Vader, we danken u voor de Heer Jezus. U gaf uw Zoon en hij ging uw hart openbaren en hij liet zien wie u bent. En nu mogen wij naar hem kijken en we mogen naar u kijken. In de hectiek van deze tijd, in de druk van de omstandigheid van vandaag, mogen wij naar u kijken. Uw oog is op ons. We willen u danken dat u naar ons kijkt. En eigenlijk vraagt u van ons alleen maar, kijk mij maar aan. Wat een vertrouwen, wat een rust, wat een stilte. Vader, de volkeren woelen en woeden. En de oorlogsdreiging is ruikbaar. Is te ruiken, is merkbaar. En wij zijn hier. Het gaat ons niet voorbij. De zorg en de spanning is er, we hoorden dat. En we willen voor hen bidden die in die zorg zitten. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Wat zijt gij onrustig in mij? Wilt u het rustig laten worden, stil laten worden? En wilt u ons zo leren aan uw voeten? Wilt u ons zo trainen om een maskilim te zijn, een van God geleerd iemand te zijn, door God onderwezen? Dat u zo deze psalmen aan onze harten zegenen, tot uw eer en glorie, tot zegen van iedereen die hier is. En als hier nog iemand is die de Heer Jezus nog niet kent, dan willen we samen bidden voor zo iemand om een doorbraak, om een werkelijke verandering en om een besef van, ja, ik wil ook de Heer Jezus leren kennen. Wij willen u danken en prijzen voor wie hij is. We willen u danken en prijzen voor wie u zelf bent. We willen u ook danken voor elkaar, dat we elkaar mogen ontmoeten en elkaar ook mogen bemoedigen en elkaar ook mogen zegenen in uw naam. Vader, dank u wel. Amen.